Welkom bij de Technoloog nummer 237. Herbert, okay, welkom.
Weet je dat zeker?
Nee, het kan ook 236 zijn, want we nemen deze eerder op omdat Herbert op vakantie gaat. Nou, dat is allemaal niet van belang.
Dus niet dat we niet weten welk nummer het is, maar we weten gewoon nog niet wanneer we hem gebruiken.
Precies. Ja. We gaan het hebben, een lang gekoesterde wens over Elon Musk.
Ja, ja, het Herbert, werd tijd.
Het werd tijd, want er gebeurt heel veel. En Elon Musk is denk ik nu de leading persoon op technologiegebied. En eigenlijk in de hele wereld op dit moment.
Maar ook omstreden.
Ook omstreden. Dus we gaan praten over Elon Musk met Hans van der Loo. Hans, welkom. Jij bent founder at Energy Finder, writer of bestsellers on energy management, motivation and psychological safety. Nou, dus je bent echt een Elon Musk kenner.
Ik ben van alle markten thuis, ja. Ja,
maar ik schrijf bestsellers.
Ja, ik schrijf bestsellers. Nee, hoe komt dat, Hans? Ik heb jouw boekje, heb ik echt al, even kijken, die auto heb ik nu 4 jaar, al 4 jaar in mijn auto liggen.
Oké.
Okay. Grappig, hè?
Ja.
Maar jij leest gewoon.
En daar lees je in je auto op.
Nee, maar het is heel dun, dus ik had hem al lang uit moeten hebben. Dus ik heb dat boekje altijd in mijn auto liggen. En toen wilden we heel lang over Elon Musk, maar wie dan? Dus toen zei ik tegen onze redacteur, je moet Hans eens bellen. En toen heeft hij met jou gesproken en daar was hij blij mee. Dus daarom zit je nu hier. En eigenlijk is de centrale vraag, vind ik, weet je, hoe briljant is Elon Musk nou echt? Ik vind dat best wel een hele mooie. Nee, Herbert, die zit nog te denken. Is dat echt een vraag?
Ja, dat is zeker een goede vraag. Dat is ook de vraag die ik zou stellen, ja.
Ja, nou ja, zullen we nou gelijk het afgelopen laten zijn? Hoe briljant is
ik stel voor, hoe briljant is Elon Musk nou helemaal?
Ja. Ja, ja, eigenlijk hetzelfde. Ja. Wil jij chronologisch beginnen of wil je nu beginnen en teruggaan naar zijn jeugd?
Nou, laten we maar eens gewoon die vraag beantwoorden. Want ik denk dat hij gezien zijn prestaties heel briljant is. En als je vraagt, dus het antwoord is ja erop. Hij is heel briljant. Maar als je zegt, is hij zonder gebreken, dan is het nee. En het een sluit het ander niet uit. En dat wordt nog wel eens vergeten. Mm. En dan wordt er gezegd, hij is briljant. Dat betekent dat hij een soort halfgod is. Nou, dat is het niet.
Nee, het gaat vaak
gekke
samen.
Dingen en het gaat ook mis. En
nou ja,
het allemaal.
Het is bijna dat je het idee krijgt dat je gek moet zijn om ook briljant te zijn. Want bijna alle briljante mensen, die zijn ook knettergek.
Ja. Nou, er is een mooi boek van een Amerikaanse schrijfster, Melissa Schilling. Ja. En dat heet Quirky. En Quirky, dat is Amerikaans voor eigenaardig. Ja. Vreemde snuiter. Ja. En wat ze daarin doet, is Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison en Elon Musk portretteert ze. En ze zegt, die hebben eigenlijk allemaal dezelfde eigenaardigheden. Waarbij ze één ding vergeet. Kijk, het zijn allemaal visionaire uitvinders waren het. En aparte vogels. Gekke snoeshanen. Maar Elon Musk, die is niet alleen visionair. Het is niet alleen een creatief genie. Maar hij is ook nog eens een keer weten te realiseren. Hij weet ook nog eens een keer tastbare producten weet hij voor te brengen.
Edison kon er ook wat van.
Edison kon er inderdaad wat van, maar zo'n Tesla, dat is toch een beetje mooie boeken en mooie ideeën gebleven.
Je bedoelt Nikola Tesla.
Inderdaad. En Einstein natuurlijk ook. Hè. Dus hij heeft wat dat betreft toch echt wel hij bestrijkt een palet wat wel gigantisch is.
Wat vind jij zijn knapste prestatie?
Knapste prestatie eigenlijk dat hij zonder dat hij in de wieg gelegd was. Hij komt niet uit een ondernemersnest. Hij had ook niet een papa of mama die hem wat dat betreft miljoenen gaven. Dus wat dat betreft een glijbaan in het leven gaven, zoals Donald Trump. Hij moest het echt op zichzelf doen. Het was een self-made man. En hij kwam van buiten, hij was een eenling en hij ging erop af. En het interesseerde hem allemaal niks. Dat iedereen zei, dat gaat je niet lukken. En hij deed het gewoon. Dat vond ik eigenlijk het meest kenmerkend van de man.
Ja, maar in de omstandigheden in Zuid-Afrika waar die in is opgegroeid, vond ik wel. Ja, het is altijd achteraf. Dan ga je altijd de kenmerken zien waardoor het een omgeving was waarbij hij kon worden wie die is. Maar dat vond ik wel goede omstandigheden. Die scholen die hij bezocht. Voor mij was het zijn moeder of zijn vader. In die biografie lang geleden gelezen. Maar ik had wel de indruk die ik nog had van dat waren we ons. Nee, niet.
Nou ja, hij werd op school weer in elkaar geslagen.
Ja, maar vaak
hij hoorde er echt niet bij. Dus het was geen leuke jeugd. Zijn vader, daar zat een steekje los.
Dat was het, ja.
En, en toch ook weer iets geks bij hem. Hè? Dat, hij had een slechte relatie met zijn vader. Nog steeds. Weet je? Hij wilde eigenlijk niet over zijn vader praten. Maar toen zijn ouders gescheiden waren, toen bleef hij niet bij zijn moeder, maar ging bij zijn vader wonen. Dat is ook weer zo'n eigenaardigheid. Omdat die vader, daar had hij niks mee. Die liet hem met rust. Dus het was een dromerige nerd. Hij werd in elkaar geslagen. waar. Hij zat de hele tijd met science fiction boeken te lezen in de plaatselijke bibliotheek. Dus hij hield zichzelf bezig. En je kan wel zien dat hij eenzaamheid kon verdragen. Maar het was niet bepaald dat je zegt, joh, die is echt helemaal kant en klaar afgeleverd. En is toen later naar Canada getrokken, naar een verre.
Er is nog even die anekdote in Zuid-Afrika met het programmeren. Dat is mooi. Toen was hij 12 of 13, toen moest je een opdracht doen. En dat zou 50 dagen duren. Weet je, geloof ik, hij deed dat in 2-3 dagen.
Ja, ja. Nou, hij had een computer had hij gekocht of gekregen dan. En normaal inderdaad is het 6 maanden staat er, stond er voor het leren van zijn programma in die tijd. En hij deed het dan 2-3 dagen. En ging vervolgens dan een computergame ging die maken. Die heeft hij als 12-jarige toen verkocht.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk ook alweer van die staaltjes waar je denkt van achteraf. Het is allemaal connecting the dots. Hè?
Ja,
achteraf zie je dan wat er gaat gebeuren. Maar het had net zo goed mis kunnen gaan. Weet je? Van ik denk alle ingrediënten die daar in Zuid-Afrika aanwezig waren. Dat had ook een totaal ontspoord leven kunnen betekenen.
Ja.
Ja. Nee, het is een, nu al een hele wonderlijke mengeling van succesfactoren en dingen die net zo goed tegen hem hadden kunnen werken. Hè? Dus in gezinsomstandigheden.
Eigenlijk nog steeds zo. Dus hij doet een gok met de Dogecoin. Om even een actuele, ik vind het wel leuk. Maar misschien moet het niet helemaal chronologisch, maar van het ene naar het andere. Dat is de technoloog. Met die Dogecoin is ook, weet je, dat gokt hij, dat doet hij, dat is een spelletje. En dat lukt dan. En ik moet ineens denken aan die tweet dat hij die beurskoers naar 4,20. Weet je, dat hij zei van ik haal het van de beurs.
Ja,
weet je, nou, dat was best wel heftig. Weet je, de SEC achter hem aan. En dus
echt een rare vergissing.
Extreme zijn het. En dat kan inderdaad ook echt mislopen.
Ja.
Maar dat gebeurt dus niet.
Ja. Nou ja, er is één kenmerk. Echt, dat hij zijn hele leven heeft scheid aan regels en autoriteiten. Maar echt helemaal. Dat interesseert hem totaal niet. En er zijn wat dat betreft allemaal staaltjes. Dat hij werkelijk alles doet wat niet mag. En daar heeft hij een soort iets van. En dat beseft hij volgens mij ook helemaal niet. Dat dat overtredingen zijn. En waarom die regels er überhaupt zijn. Als hij ze niet logisch vindt.
Ja. Dan proef ik al iets van. Dat het hoort er allemaal bij. Je kunt het een niet hebben zonder het ander. Want die minachting voor autoriteit. Die zorgt er natuurlijk ook voor. Dat hij stappen durft te doen op technologisch gebied. Die niemand anders zou doen.
Ja. Ze hebben namelijk een hele eigenzinnige
geest. Zoals
bijvoorbeeld
een raket ontwikkelen die op zijn staart landt.
Ja.
Noem maar een dwarsstraat.
Ja.
Hans, voordat we verder gaan, gaan we even een host red doen. Want weet je, wij worden gesponsord. Ja, het hele jaar nu, het hele komende jaar door TeamViewer. En ik ga hem voorlezen. Hij begint nu. Herbert, jij moet even op de tafel rammelen dat hij nu begint. Ja, veel mensen die op afstand werken zullen het wel kennen. Iemand van IT, was een slechte Herbert, maakt niet uit.
Ja,
iemand van IT die even op afstand met je meekijkt om op je laptop om een technisch issue op te lossen. 10-1 dat dit gebeurt met de software van TeamViewer. We hebben het ook de afgelopen week gehoord. En zij sponsoren deze podcast. Wil je weten wat TeamViewer nog meer te bieden heeft? Kijk dan op de website teamviewer.com. Dus jongens, TeamViewer is de sponsor. En daar zijn we TeamViewer dankbaar voor. Hoe vaak mogen TeamViewer zeggen? Dit is genoeg. Oké, dank u wel. Hans, even voordat we verder gaan. Je snapt natuurlijk dat we Elon Musk gemaild hebben of hij in deze podcast wilde komen. Maar zijn Nederlands is te slecht dat hij heeft geweigerd. Dus daarom hebben we jou.
Dat zou echt wel eens getest willen zien. Want hij moet haast wel een mondje Afrikaans spreken.
Ja, dat is waar.
Weet jij daar iets van?
We hebben ooit geprobeerd toen we met dat boek bezig waren met hem in contact te komen.
Ja.
En we zijn wat dat betreft echt tot aan zijn secretaresse toegekomen. Maar die zei het hoogste wat je kunt bereiken is dat je een seconde een blik waardig gunt. En dan zich omdraait en verdwenen is. Dus ik zou het je niet aanraden. Want hij heeft niks met Nederland en daar is hij niet mee bezig. Mocht hij daarentegen ooit iets met Nederland hebben, dan kan het zijn dat hij een en al interesse is. Dus wat dan betreft, je hebt echt zo'n window. Hè, waar je op een gegeven moment een window of opportunity. Waarbij het zoals zou kunnen zijn. Ja, dus als hij hier een datacentrum wil gaan zetten.
Of ik weet Tilburg, waar hij naartoe was. Dus daar heeft hij hem geopend.
Ja, maar dus goed, dat heeft hij ook weer net zo snel ontmanteld. Hè, want dat was in feite een belastingtruc was dat. Er werden Tesla's, er werd een batterij uitgehaald en die werd hier weer ingezet. En dan hoeft hij daar geen belasting over te betalen.
Ja.
Dus ja,
zo is hij dan ook wel weer.
Ja, hij laat zich wel adviseren door slimme lieden.
Dus hij moet er zin in hebben. Want ik vind als hij in een podcast verschijnt, vind ik hem echt altijd. Ik vind echt.
Van Joe Rogan.
Bij Joe Rogan, Lex Friedman. Van alle bestuursvoorzitters, of weet je, het is alleen maar poep. Dat ja, sorry voor de bestuursvoorzitter die dit allemaal luisteren. Maar jongens, het zijn gat van clichés. Ze hebben nooit iets te melden. Nee, maar kijk, dat is echt zo. Waarom zit er in de technoloog weinig mensen van bedrijven die ik graag wil hebben? Omdat ze alleen maar PR-praat hebben. Ja. Weet je, ze kunnen niet
gemediatraind.
Media getraind is gewoon niet leuk. Maar als je Elon Musk hoort, dan denk ik, wat een inhoud, jongens. Ja. Die kan echt, ook over AI, kan die gewoon echt diep gaan.
In ieder geval heeft hij dan dus ook scheid aan wat anderen van hem denken.
Waarschijnlijk, ja,
en
precies.
Hij vertelt gewoon, zegt gewoon wat hij vindt.
Want het was zo leuk met die joint, hè. Weet je, dat ging iedereen, weet je, een paar jaar geleden. En iedereen viel erover. En ik zat dat joint, weet je, dat hij die joint ging roken bij Joe Rogan. Nou, schande, schande, schande. En ik,
nee, helemaal niet. Waarom nou?
Nou, dat zei iedereen. Ja, precies, maar het is totaal geen schande. Nee. Weet je, ja, straks gaat, ja, dan hebben we weer twee.
Bij ons krijgt hij er twee.
Bij ons krijgt hij er twee. En Hans steekt straks ook zijn joint op. Dan hebben we weer meer kijkers op YouTube.
Echt uit de jaren 60, Rick. Dus precies. Helemaal, joh. Episch.
Nee, maar dus toen zei een collega van mij, Ben, je moet die 2,5 uur eens kijken. En niet die paar minuten.
Ja.
Briljant. Echt. Hoe hij over de visie waar elektrische auto's naartoe gaat, SpaceX, al zijn, hoe hij dat verbindt. Ja. Okay, ja. Dus
maar dan is hij op zijn best, hè? Stel dat soort podcast, dan zeker zo'n 1-op-1, dan is hij echt op zijn best. Als je hem daarentegen, ik heb hem een keer in een zaal meegemaakt. Weet je, als er mensen zijn,
is hij slecht te spreken.
Slecht gewoon. Weet je, hij staat te stotteren. Hij
altijd dat gehakkel, raar.
En te hakkelen, te hummen en voelt zich duidelijk niet op zijn gemak.
Ja.
Is dan ook niet scherp. En
het gekke is, iemand als Mark Zuckerberg en Bill Gates trouwens ook, die waren in het begin heel slecht. Echt van die nerde jongens, weet je wel. Te veel op die zolderkamer achter een beeldscherm gezeten. En die hebben het allebei heel goed geleerd.
Ja.
En Musk, met alle talenten en alle klassen die hij heeft en alle mogelijkheden die intussen natuurlijk geldt. Hij heeft niet, weet je, of hij heeft niet het kunnen opbrengen om te oefenen. Ja. Of hij had er geen zin in.
Nou, dat is een interessante.
Of hij had geen zo weinig talent dat het hem niet is gelukt.
Ja, dat is interessant, want ik kijk al die keynotes van hem. En als het strak geregisseerd is, dus echt gewoon, hij moet nu voor bij de eerste Tesla, weet je, dat was echt gewoon de energievoorraad gaat op, we gaan zoveel zonnecellen neerzetten, nou, helemaal opgebouwd, helemaal strak, dan is hij inderdaad zeer matig. Maar toen hij die AI-dag had, dus het artificiële met de Tesla zelfrijdende autonomous, weet je, driving. Echt, want dan is het een kleinere groep, is het langer. Dus als hij lang is, dan is hij beter. En ook die Neuralink keynote met dat varken erbij. Ja, dat is gewoon. Want dan is het ook een paar mensen, was tijdens corona. Dan is het ook best wel. Dan is dus daar zit een verschil. Hij moet dus inderdaad, hij is tegen regels. Hij kan gewoon niet tegen een mal.
Ja, ja.
Dan slaat hij dicht.
Dat is een mooie conclusie.
Ik denk het wel. Ja. Oké, we moeten even terug. Waar waren we gebleven? Hij ging naar Canada.
Bij zijn jeugd, geloof ik.
Maar hij ging naar Canada. Waarom ging hij naar Canada?
Omdat hij zo'n hekel had aan Zuid-Afrika. Dat land stond voor hem echt pal voor alles. Of synoniem voor alles wat hij echt haatte. Sport, barbecues, grote sportieve kerels, macho, ik weet het allemaal niet. En daar stond die nerdy, dromerige, in science fiction gelovige, belezen, gelijkhebberige Elon. Hè, want het was toen al zo'n wabbie. Weet alles beter. Met B's hoor, dus niet met B's. De wabbies. Weet alles beter, een type. Dus ja, hij werd regelmatig, weet hij, de andere. Hij was bloedirritant. Weet je, dus werd regelmatig. Dus dat hele Zuid-Afrika, daar had hij niks mee. En hij had iets met Amerika. En de enige manier om naar de Verenigde Staten te gaan, dat was via Canada, waar een verre oom en tante van hem woonde.
Ja.
Hij heeft daar onder vrij erbarmelijke omstandigheden heeft hij allerlei kaapbelletjes gedaan, in kassen gewerkt en olie, leidingen schoongemaakt en weet ik wat allemaal. En is toen via Canada naar de Verenigde Staten gegaan en gaan studeren erbij aan de Universiteit van Pennsylvania.
Ja, dat dus echt wel, nou, ontberingen is misschien overdreven, maar heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt?
Nee, hij was echt berooid en hij kwam eraan, kende het land niet, was op zoek naar een oom en tante van die nauwelijks adres wist en zo. En,
heeft hij die ook gevonden? Heeft hij daar dan gewoond of zo?
Ja, die heeft hij wel gevonden. Maar dat duurde wel eventjes. Dus het was wat dat betreft echt. Maar ja, dat zijn ook van die periodes waar hij het dan niet graag over hebt. Hè? Want er is een ander kenmerk van hem. Elon Musk praat vooral over successen.
Ah, ja.
En weet ook een fantastisch vermogen heeft hij om mislukkingen. En daar zal straks wellicht nog een vraag over komen.
Ja.
Om die positief te framen.
Nou, doe even mislukking die positief heeft geframed.
Hyperloop.
Nou. Of niet?
Nou, ik weet niet. Dat heeft hij meer laten zitten. Dus dat is niet zozeer mislukt. Nee, maar goed. Kijk, zijn eerste drie raketlanceringen, die gingen helemaal fout. Weet je, tot hij op de rand van zijn faillissement was.
Daar maak je toch geen geheim van? Daar worden hele vrolijke tweets en video's
gevreemd. Ja, nee, maar goed. Hij heeft het zo weten te doen. Het is een leerervaring. Het was fantastisch. Okay. En ik weet het allemaal niet. Dus voortdurend zie je dat soort zaken waar hij dan tegenaan loopt. PayPal was natuurlijk toch ook een dramatische mislukking in de zin dat je wordt door je maatjes weer eruit gegooid. Jij bent daar mede CEO. En als je een bedrijf hebt en je ziet dan wat er gebeurt. Je bent op huwelijksreis. En, terwijl je zit nog niet in het vliegtuig. Of je wordt even...
Vroeg of laat wil ik wel horen waarom je daaruit is gegooid. Maar laten we eerst even die mislukkingen...
PayPal was hij ook weer... Dat was ook weer een ding. Van, heeft hij ook geld mee verdiend. Dus dat was echt een... Daar kon hij mee. Daardoor is zijn leven pas begonnen. Dus hij weet steeds van mislukkingen. Weet hij iedere keer weer positiever te maken. En het klopt ook in zekere zin. Maar een ander die had juist bij het onrecht wat hem was aangedaan. Door zijn mede-vennoten.
Zullen we het verhaal
van
PayPal even doen? Of,
ja, maar dit is het al volgens mij, toch? Want hij ging van Canada... Nee, hij ging naar de universiteit. En daarna zat er nog iets tussen. Toen ging hij naar PayPal. Maar ik ben vergeten hoe hij ook weer bij PayPal kwam.
Nou, hij is naar Pennsylvania gegaan. Toen had hij trouwens al een idee, dat was wel mooi, om de wereld te redden. Dus toen viel die ook al op onder zijn studenten. Weet je, want
grootheidswaanzin.
Laten we toch een beetje van chronologie erin
dat
brengen.
Doen we
nu. Vind je het goed?
Doen we.
Nee, helemaal niet. Want hij is een game gaan maken, hebben we net gehoord. Hè?
Dat was in Zuid-Afrika.
En hij was 14 of daaromtrent. Daar heeft hij flink geld aan overgehouden. Of niet?
Nee, dat was kindergeld. Maar...
Kindergeld, oké. Goed, weet ik veel. School naar Canada.
Ja.
Wat toen? Wat is
Pennsylvania,
toen?
Universiteit.
Okay.
Ingenieur geworden. Nou, heeft hij afgemaakt?
Voor PayPal heeft hij eerst nog een ander bedrijf opgericht. Ja, daar hij min of meer in is opgenomen, meen ik.
In zijn tweede jaar dat hij studeerde, is hij samen met zijn broer Kimball. Die was inmiddels ook. En zijn moeder waren ook naar de Verenigde Staten gekomen. Dus die waren hem achterna gereisd. Is hij met zijn broer naar Silicon Valley getrokken. Gewoon een roadtrip. Zijn ze met de auto gepakt en naar Silicon Valley. En daar zag hij iets wat hij dacht van, wauw, wat is dit?
Ja.
Al die mogelijkheden, de vrijheid, het geld, de roem. Al die mensen die met hetzelfde gekke dwaalse ideeën bezig waren. Nou, hij was werkelijk flabbergasted. En toen had hij zoiets van, daar ga ik naartoe.
Ja, maar Herbert, dat is toch interessant. Want een collega van mij ging naar WDDC. En die was dus in San Francisco. En die zag alleen maar armoede, extreem...
De developer conference is dat, ja. Okay.
Extreme rijkdom, extreme armoede met alle mensen op straat. En die zegt van, ik zou nooit in San Francisco willen wonen. Het is verschrikkelijk hoe het verschil tussen arm en rijk.
Maar dat was 1994, hè? Ja, dat was toen leuk, in die mate.
Maar nee, maar het is dus al interessant... Elon Musk ziet dus iets anders.
Ja.
Nou, want je kan ook in San Francisco de meeste venture capital die er is. Het is leuk hoe mensen kijken naar de wereld.
Ja. Okay. Maar hij zag er echt naar een wereld, ging voor hem open. Ging toen weer terug naar Pennsylvania, maar had wel zoiets als draak klaar bij met de universiteit. Ga ik daar naartoe, die kant op. Hij heeft toen ook nog een vervolgstudie aan de Stanford University heeft hij gekregen. Hij heeft daar één dag heeft hij dat gedaan en is toen vertrokken. En toen is hij samen met zijn broer Kimball, heeft hij Zip2 is die gestart.
Zip2?
Zip2, dat was een soort gouden gids op internet.
Oké. Okay.
Het was een soort programmeerbaantje, dus stelde allemaal niet zo heel veel voor. Maar toen heeft hij echt het codewerk geleerd en echt het eerste start-up ervaringen. Dag en nacht doorgaan, je niet was, geen douche hadden, niks. Ze sliepen op hun werk en ze gingen maar door. En het rendeerde allemaal, want een jaar of anderhalf jaar besloot Compaq het bedrijf over te nemen en verdiende zijn eerste 12 miljoen aan dat bedrijf, de man. Dus hij was daarmee miljonair, zelfs multimiljonair.
Dat is snel gedaan.
Ja. Nou, toen had hij vervolgens zoiets van, wat ga ik nou doen? En hij had ooit een vakantiebaantje bij een bank gehad. Het is hij die, dat is mijn suffige baan die er is. Dus daar moeten mogelijkheden, en dat doet hij altijd. Hè. Hij kijkt dan in een sector, waar zitten ze te suffen? Waar is geen enkele innovatie of geen enkel innovatief vermogen? En er banken, dat zijn het. Nou, en toen heeft hij zijn PayPal, het heette eerst anders. En er waren twee concurrerende bedrijven. Het ene bedrijf zat ook Peter Thiel. En hoort die vent van
Ja, de hele paperhoofd.
Ja, de hele paperhoofd.
Jack Dorsey bedoel je?
Nee, die zat...
Nee, Horowitz zat er ook. Horowitz zat erbij. En die gast van die later YouTube is begonnen. En de hele maffia.
De hele maffia, die zat daar. Goed. En dat was een explosief gezelschap. En daar viel die ook, wat dat betreft... Ja, hij had er het leiderschap had hij op zich genomen. En met name met Peter Thiel. Twee quirky types eigenlijk. Lukt dat voor geen enkele meter. En dan is dat toen uitgegooid.
Oké, want daar... toen greep ik in, zei ik, nou gaan we het chronologisch doen. Hij is er dus uitgegooid, maar hou je het bij het boterde er niet? Of zit er nog een smakelijk verhaal aan vast?
Nou ja, het smakelijk verhaal. Nou, eigenlijk dat het de chemie tussen twee echt grootheden. Het was wat dan betreft zo eigenwijs allemaal als te neten. Ja. En Elon Musk die had zoiets, moeten we technologie vooruitdrijven. En Peter Thiel die zat veel meer op de mensen door middel van coupons van $10 lid maken. Dus die zat veel meer in de growth hacking en al dat soort dingen. En Elon Musk zat veel meer op de technologie. Ja, dat was eigenlijk het fundamentele tegenstelling tussen die twee.
Maar wel twee grootheden die allebei een hele keten van bedrijven achter zich
hebben. Dat is het, even twee kapiteins die echt niet op één schip past. Ja. Dan is er uitgegooid.
Maar het interessante is van die pepermafia natuurlijk dat al die gasten er allemaal... Er zijn er geloof ik van die 13 zijn er... hebben er 3 maar een paar 100 miljoen... en de rest allemaal een miljardair. Ja, dan heb je toch... Dat slaapt 13 jongens die iets gaan beginnen met elkaar.
Nee.
Ongelooflijk.
Nou ja, hij kreeg 180 miljoen.
Toen,
dus die tijd was ook geen slecht bedrag. En ja, toen had hij... Kijk, hij was toen 26 of zoiets. 26, hè? 180 miljoen.
Bizar.
Weet je, alles zou ook kunnen hebben kunnen zeggen van... joh, ga lekker op je grens zitten. En ga genieten van het geld. Of ga het investeren in een of ander start-up.
Maar weet je dat ik dat een van de mooiste dingen vind? Dat al die beetje big tech, daar kunnen we alles tegen hebben. Maar ze zorgt toch voor verandering. Nou, dat is een heel ander onderwerp. Maar wat ik mooi vind, dat stond in het boek van Johnny Ive. Dat was de designer bij Apple.
Ja.
Die gaat 's morgens, stapt hij 7:30 in zijn auto. Die heeft ook zeg maar 1 miljard of zo. 7:30 in zijn auto. 's avonds gaat hij 7:00 naar huis. En hij blijft werken, want hij wil de wereld veranderen. En ook met Elon Musk. Voor het geld hoef je het al lang niet te doen. Ze heeft Bezos al lang niet meer te doen. Maar ze willen iets anders. Ja. En dat vind ik zo mooi. Weet je, maar werken voor je geld. Nee, je wil iets veranderen.
Ja, ja.
En dat heeft Musk dus ook.
Ja, mooi. Dat heet intrinsieke motivatie. Ja,
precies.
Dat
is gewoon, zal ik even een paar namen opnoemen?
Ja.
Want ik heb PayPal Mafia.
Heet het,
Javed Karim, Jeremy Stoppelman, Andrew McCormack, Premal Shah, Luke Nosek, Ken Howery, David O. Sachs, Peter Thiel, Keith Rabois, Reid Hoffman. Oh, die is van
Hoffman,
die is Netflix.
Is van... LinkedIn? Ja, precies.
Nee.
Reid Hoffman is van LinkedIn.
LinkedIn, ja. Max Levchin, Rudolf Botha, Russell Simmons en Elon Musk. Die was er niet bij de foto die op Wikipedia
maar
staat.
Is misschien wel leuk. Weet je, laat ik zo even een paar grote bedrijven.
Ja, bedrijven nu. Ja.
Kiva, Yelp, Sequoia Capital, Jammer, YouTube, Square. LinkedIn hebben we al genoemd. Facebook.
Square is toch Dorsey, hè?
Square is Dorsey, inderdaad. Square is ook Keith Rabois.
Rabois, ja.
En die Rabois, ook van Square, YouTube. Nou, dus deze gast, dat is wel leuk, hè?
Ja.
Deze gast beheerst dus eigenlijk de wereld.
Ja. Zo ongeveer.
Ja.
Nou, in eerste instantie Silicon Valley, maar dat werd gaandeweg weer de wereld, hè? Ja. Dat is echt een heel close netwerk.
Oké, okay.
Goed.
Laten we er even stilstaan, we gaan toch weer door.
Hij werd dus, tijdens zijn huwelijksreis, zei jij, werd hij uit PayPal geflikkerd.
Zijn eerste vrouw en werd eruit gegooid en mocht ook niet meer terugkomen. Dus het was echt ook onherroepelijk. Hè? Het was niet zomaar van, je bent geen CEO meer, maar doe me verder maar mee.
Maar baalde die ervan? Dat hij, nou ja, prima joh.
Ja, hij baalde ervan, maar hij was echt wel zo slim. En wellicht is hem dat geadviseerd, dat weten we niet. Maar dat hij zich heel koest heeft gehouden. Hij wilde ze eigenlijk te lijf gaan. Maar hij dacht van, er komt straks een goede buy-out. En dan ben ik bij.
Ja, okay,
weet je, dus laat ik ze...
Hij was ze lieten wel... met zijn optieregeling erin zitten.
Ja, hij bleef. Nee,
maar niet dat ze het afkochten.
Nee, ze kochten het niet af. Nee, dat verweigerde die ook. Dus hij bleef er nog wel in zitten. En dat was... Dus hij heeft zich toen echt zelfdiscipline getoond. En zijn kaken op elkaar gehouden. En alle vernederingen ondergaan. En de anderen probeerden hem eigenlijk steeds maar
weer
te pesten.
Maar dan had hij dus nog niet die cash.
Toch weer in elkaar geslagen.
Ja, figuurlijk wel. Ja, dat is mooi. Ja, ja, maar goed, daar had hij ervaring mee.
Om dat te ondergaan.
Verder te gaan.
Ik sluit niet uit. Nee. Ik bedoel, dan ga ik psychologiseren. Ja. Maar ja. Dat daar een zeker verband is.
Ja, zou kunnen, ja.
Okay. Mag ik heel even naar voren? Kijk, nu is het logisch als hij een rare move maakt met Dogecoin. Of wat ik zei over die tweet met die $420. Dat accepteren ze, want het is Elon Musk. Maar toen zal hij ook rare moves hebben gedaan. Ongetwijfeld die wij nu niet weten, of jij misschien wel. En dan moeten mensen dus eigenlijk toch accepteren. En het is dus interessant, waarom accepteerden ze het? Kijk, nu is het logisch, het is Elon Musk. Maar toen, ja, dan moet je toch een andere eigenschap hebben waardoor je een rare move accepteert.
Het zijn heel dwingende mensen. Hè? Steve Jobs, daar is het eigenlijk meest van bekend, met zijn reality distortion field. Zij hebben een wereldbeeld wat ze in feite anderen weten op te leggen. Op een zo'n overtuigende manier, alsof het werkelijk het normaalste is wat er is. Als hij hier zou zitten, ik denk ook dat we heel gauw met zijn ideeën, hoe gek ze ook klinken, hoe gek ze misschien ook zijn, helemaal daarin meegaan. Ja. Weet je, dus hij heeft hij fixeert mensen ook. Ja. Het is werkelijk, en hij gaat er maar door en door en door. En er is één element bij hem, het is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Alles wat hij zegt, heeft hij van tevoren, en dat is wel eens lastig voor anderen ook, helemaal doordacht. Het is echt een ingenieur. Hij heeft dat principe, wat hij noemt het first principle. Hij kleedt alle toeters en bellen, haalt hij eraf. Hij kleedt iets helemaal uit. En probeert dan te kijken naar een soort basis te komen. Wat gaat om de natuurwetten. En gaat het dan weer opbouwen. En zo is hij ook gekomen met die raket later. En met een elektrische auto. Terwijl iedereen zei, dat kan niet, weet je, dat werkt niet. Nou, volgens hem gaat dat wel. Maar dan heeft hij het heel goed bedacht. Het is dus wat dat betreft niet alleen maar een soort iemand die zei, die zegt van, nou ja, dat moet kunnen of zoiets dergelijks. Ik denk dat Steve Jobs daar toch meer een handje van had. Hè. Dat was meer een designer dan echt een technoloog. He, die wist eigenlijk niet zo heel veel van die technologie af. Maar hij zit er zo dik in. En hij weet er alles van.
Ja, dus als hij iets... Dus het ontstaat niet vanuit een kunstzinnige, creatieve gedachte. Hij heeft dus dat first principle dat je iets uitpelt. Dus hij pelt het af en dan komt hij er pas mee.
Ja. Nou ja, hij heeft sinds die tijd van de Universiteit van Pennsylvania had hij een paar doelen om de wereld te redden. En dat was nummer 1, duurzaamheid, duurzame energie. En daar stond ook automotive stond er al bij. 2, wonen op andere planeten. En er was nog een derde, die ben ik even vergeten, dat had iets met AI te maken volgens mij.
Ja.
Dus hij is daar wel gedurende zijn leven vrij constant in geweest.
Zal dat zijn geworden.
Dus ik ben het trouwens maar ten dele mee eens. Want als het gaat om dat interplanetaire, dat reizen naar Mars en zo, dan geloof ik helemaal niet dat hij het goed heeft doordacht. Maar dan zou ik met hem zelf in discussie moeten gaan, denk ik, en niet met jou. En ook trouwens de Boring Company. Vind ik uitermate slecht doordacht. Ja. En ik noemde de Hyperloop al. Dus ga niet helemaal met je mee. Wat dit betreft. En als we zin hebben, dan kunnen we daar nog verder over hebben. Maar
nou, dat zijn die mislukkingen. Gezegd hebben. Nee, maar dat zijn die mislukkingen dan. Hè?
Nee, die zijn nog niet mislukt.
Ja, wel, maar goed, je weet van.
Herbert, hij weet die dingen toch niet. Kijk, het is natuurlijk een belachelijk idee, zo'n Hyperloop. Weet je, maar hij weet dat toch neer te zetten. Over de hele wereld zijn er teams aan de gang om dat idee te verwezenlijken.
Ja, maar dat kan ook schadelijk zijn, hè?
Ja, ik weet het wel. Maar
dat je tijd, energie,
op
geld,
een of andere manier heeft hij inderdaad een dusdanige status gekregen nu, met de successen die hij inderdaad wel degelijk heeft gehad, dat zo'n vrij waanzinnig idee als Hyperloop en een vrij waanzinnig idee als die Boring Company, dat wordt gewoon door anderen opgepakt. En omdat hij het voorstelt, zijn er golven studenten en start-ups en zo, die pakken dat op en gaan daarmee aan de slag. Ja. En daar hoor je niks meer van. Tenminste, Hyperloop en Boring Company, ik geloof niet dat het grote successen zijn.
Hyperloop is echt een slecht idee.
Ja.
We hebben hier een podcast over gemaakt.
Ja, dan moet ik zeggen dat die jongen die hier toen kwam, dat hij een overtuigend verhaal had. Maar neemt niet weg dat ik het, ben het niet echt gaan geloven.
Dus met Carlo van der Weij hebben we ook die Hyperloop, dat het geen
goed idee
was. Ja,
precies. Toen is het alsnog neergezaaid.
We moeten het even over zijn. We gaan straks weer door. We zijn bij PayPal gebleven, maar het is mooi om even tussendoor. Dan is het alleen maar chronologisch. Bij Saturday Night Live vertelde hij dat hij het syndroom van Asperger heeft. En ik vond er wel even één quote. Ik wil maar even één quote, die heb ik hier opgeschreven, want ik vond namelijk zo briljant. Ik weet dat ik soms rare dingen op Twitter zet of zeg, maar zo werken mijn hersenen nu eenmaal. Tegen iedereen die ik beledig heb, wil ik zeggen, ik heb elektrische auto's opnieuw uitgevonden. Ik stuur mensen naar Mars. Dacht je dat ik een rustig, normale vent was? Mooi, hè? Zo logisch dat ik gek ben. Als je dit verzint.
Wat verwacht je?
Ja, van wat verwacht je dan? Dus ja. Dat zal ermee te maken hebben. Zijn monomaan, zijn niet-sociale gedrag. Weet je, natuurlijk allemaal Asperger. Kwaliteit.
Een totaal gebrek aan empathie. Er is in het boek hebben we zo'n Myers-Briggs type indicator. Dat is INTP. Nou, dat betekent introvert. En het grote plaatje, dus totaal introvert. Hè. Dat heeft ze helemaal vanuit zichzelf. En TP betekent heel snel kunnen schakelen. En er zijn maar 2% van de mensen die inderdaad aan dat profiel voldoen. Dus qua persoonskenmerk is het ook echt een zeldzaamheid. Weet je. Er zijn nauwelijks INTP'ers. Dus dat is ook een reden dat er wel overal ook strijd en discussie ontstaat. Hè. Want het is een aparte vent. Weet je. Het is niet de mainstream. Wat ik ben, ik heb weer een ander cijfercombinatie. Ja, daar zijn er ongeveer 40% van. Dus vind je altijd wel een paar medestanders.
Ik heb die test ooit totaal vergeten. Iets van 13% in mijn groep. Maar ik weet niet meer wat ik was. Maar het is feeling of sensing. Doe je iets op gevoel? Ja. Of op
extravert of introvert. Nou, jij bent niet I, jij bent E.
Ja, nou goed, dat doet hij niet toe. Maar hij is dus hij zit in een categorie mensen dat dus heel erg schaars is.
Heel schaars, ja.
Okay.
Dus je bent altijd een eenling.
Ja.
In elk gezelschap.
Ja. We moeten volgens mij door vanaf PayPal, hè?
Ja.
Want hij kreeg 180 miljoen, hij is 26.
Ja. Ja. Wat ga je dan nog doen?
Ja.
Wat ga je doen?
Je kunt wel onder een palm gaan zitten.
Dat is
ook
echt saai.
Ja. Ja. 2001. De ruimte in. Hij had maar één idee. Wat ga met mijn geld? Ga ik de ruimte in. En hij had al gauw in de gaten. In Silicon Valley moet ik niet aankomen met verhaaltjes over ruimte. En er is ergens zo'n anekdote, die beschrijf ik ook ergens. Dat hij had het over de ruimte. En zo'n iemand daar, een CEO, die denkt dat hij het over kantoorruimte heeft of zo. Die snapt er helemaal niks van. Dus, dan is het zo. Dus ze zaten op totaal de verkeerde golflengte. En toen had hij op een gegeven moment in de gaten.
Space business, ja.
Voor de space business moet ik naar LA gaan. Moet naar Los Angeles gaan. Vandaar gebeurt het. En daar zit het. Nou, daar is hij naartoe gegaan. Heeft zich daar ingewerkt via allerlei netwerkjes en weet ik wat. En komt er toen eigenlijk al gauw achter dat NASA een totaal ingeslapen organisaties op dat moment.
Hey, daar kunnen we innoveren.
He? En toen had hij zoiets van, daar kunnen we wat gaan doen.
Ja,
en heeft toen een paar medestanders heeft hij gevonden. Heeft eerst nog geprobeerd een Russische raketten te kopen. Een pragmagistraal verhaal is dat. Dat ze met Russen die hun ondertussen dronken voeren de wodka, weet ik van wat. Hij niet natuurlijk, hij flikkert het allemaal weg. Maar er is een medereisgenoten wel. Dus die liggen allemaal in het vliegtuig terug. Het was op niks uitgelopen. Liggen allemaal te slapen. En hij zit een schets te maken van hoe een raket vele malen goedkoper. Met een factor geloof ik 20, 30. Want dat zijn ongeveer de slagen die hij altijd maakt. Het is bij hem nooit 5% of 10% of 2 keer of 3 keer. Het is altijd 10 keer, 20 keer. Dus hoe kun je nou er ook de goedkoopste raket maken? En dat zat hij toen uit te rekenen. En op een gegeven moment heeft hij het. Hij heeft een spreadsheet had hij gemaakt tijdens die vliegreis. En die anderhalf dronken zitten dat aan te kijken. Ginnegappen er nog een beetje over en vallen weer in slaap. Maar toen is het idee gekomen. Ik begin een ruimtevaartbedrijf, SpaceX. En dat is. En ik ga wat dat betreft, ga die ruimtevaart ga ik echt helemaal op zijn kop zetten. Met eigenlijk een soort Lidl-aanbod. Hè? Gewoon de goedkoopste raketten die er zijn.
Het grappig dat je dat zegt. Want terwijl je aan het praten was, zat ik te denken. Zeeman, action.
Nee, maar dat is het.
Net niet goed.
Nee, dat is het. Hè? En dat is dan ook alweer het knappe. Van korterop komt hij in aanraking dan met luid die dan Tesla. Tenminste, dat heette toen. Die daarmee bezig waren. En ja, dat is niet allemaal heel netjes verlopen. Daar zacht uit te drukken. Dus hij heeft dat zich toegeëigend, dat autobedrijf. Maar dat was ongeveer in diezelfde tijd dat SpaceX opstartte. En daar maakt hij gebruik juist van een luxe strategie. Dus hij gebruikt verschillende strategieën door elkaar. En dat is in elk handboek over strategie. Weet je, wat elke MBA bedrijfskunde leert is, die kan je niet door elkaar gooien. Weet je bent of het een of het ander, maar alle twee, dat kan niet. Nou, hij doet dat gewoon.
Nee, want hij kijkt in de industrie wat het beste past.
Ja. Ja.
Dus is het de disruptive innovation van onderaf. Dat is dus in space.
Ja.
En de premium, dat moet bij de auto's dan. Want anders kopen mensen
dat zijn goede keuzes, is ook gebleken.
Ja. Ja.
Dat is ook wel gewoon een goed nadenken, denk ik. En het lef hebben om dat door te zetten.
Ja.
En dan is het weer die mensen. Mijn vaste anekdote altijd met SpaceX is, ik vind dat nog steeds ongelooflijk. Dat staat in zijn biografie. De huurt hij de 100 beste rocket scientists van Amerika in. En die moeten dan een op een gegeven moment een half jaar naar een atol in de Stille Oceaan. En die moeten daar werken. Het is heet daar, hè? En heel vochtig. Van 's morgens 9 tot 's avonds 11. En dan ook zaterdag, zondag. En die gasten doen dat gewoon. Ja. Want we gaan naar Mars.
Ja, dat is nog mooi. Er is helemaal geen infrastructuur. Dus die moeten met boomstammen, moeten die raketten moeten rollen, weet je, door de jungle. Dus het is echt...
Dat hij dat voor elkaar krijgt.
Dat zijn tropenjaren.
Maar ja, dat is nog steeds zo. Weet je, als je die werkomstandigheden in die Tesla-fabriek... Ja, het is nou niet de beste werkgever dat je denkt van het is lach of zo.
Nee.
Dat is echt gewoon vervelend. Ja. Maar ja, je mag voor Tesla... Kan je nagaan, hè, jongens, hoe belangrijk brand is... Ja. Dat verhaal. Ik weet niet wie dat zei, Herbert, voor mij ook in de podcast. Dat al de waarde van je bedrijf, als je dus alleen maar je brand... Weet je, dat is tegenwoordig de waarde.
Ja, maar dat is hier niet het enige, hoor. Het is hier ook het kunnen realiseren van een droom.
Ja.
Want die rocket scientists, die hebben natuurlijk allemaal die droom van naar Mars gaan. Ja. En die hadden ze, anders waren ze nooit rocket scientist geworden. Nee. Dus hij weet dat al op voorhand. Dus die mensen, die kun je echt zich over de kop laten werken. Want die doen dat wel. Die
komen zo wel weer, ze hebben gewoon chronologisch. Dus even ook tussendoor. Slim. Ja, ze is ook slim. Maar wat is dan die droom van die persoon in het begin die bij Tesla werkte? We gaan elektrische auto's bouwen. Nou, daar heeft iedereen van gadverdamme. Misschien omdat ze zo snel gingen.
Dat weet ik niet zo precies. Omdat die Tesla's zo snel optrekken, bedoel je?
Nou ja, het is wel gaaf. Doordat die plate nu gaat binnen 2 seconden naar de 100. Best rap.
Ja. Ik denk dat het eigenlijk allemaal neerkomt met dit soort mensen. Nou ja, ik verwijs dan weer even naar Steve Jobs. Die had dan die befaam tegen Sully, was dat geloof ik, die vent van Coca-Cola.
Ja, ja, ja.
De rest van je leven suiker, water blijven verkopen. Of wie is iets wezenlijks in je leven doen? Nou ja, diezelfde vraag stelt hij mensen ook. Wie iets wezenlijks in je leven doen? Ja. En dat het uiteindelijk, wat dan zwaar tegenvalt, dat geloof ik graag. Maar dat is in feite de guru-methode. Hoop bieden.
Ja,
dus wat dat betreft hoop bieden. En ja, dat het werkt. Maar dat is wat dat betreft of je nou bij de Hare Krishna zit of weet ik wel. Maar dus dagelijks gewoon keihard werken.
De hele dag op je knieën bidden is ook
Het is natuurlijk qua werkomstandigheden, in ieder geval arbeidsuren en dat soort dingen, is het extreem. Ja. Maar de beloning in termen van ik heb bijgedragen aan, lijkt me bij Tesla daar ook heel goed tegenover staan. Hoor.
Trots, stel je eens voor, je komt thuis, weet je, of een familiefeestje. Jij werkt met Tesla.
Ja.
Iedereen hangt aan je lippen.
Ja.
Weet je, wat is dat en hoe gaat dat?
En misschien
hoe werkt dat?
Aandelen. Nou,
in het begin zeker natuurlijk. Ja. Dat was de enige manier dat hij het wilde betalen.
Ja. In het begin zeker, maar tot voor kort ging die koers natuurlijk als een idioot.
Ja. Ja.
En dan mag je de hele dag wieldoppen poetsen, maar je werkt wel bij Tesla.
Oké,
waar waren we? We waren op die atol in de Stille Oceaan met die boomstammen met SpaceX. Kun je daar nog iets meer over vertellen wat daar karakteristiek aan was?
Nou ja, de eerste 3 lanceringen waren wel cruciaal. Die mislukten. Dus die dingen die ontploften allemaal. En de 4e, daar ging het dan echt om. Hè? Dus dat was echt cruciaal, want anders was hij door zijn geld heen. En daar lagen ook wat dat betreft weliswaar wenkende contracten lagen er bij de NASA. En subsidies van de overheid. Maar dan moest hij laten zien dat hij in staat was een raket de lucht in te krijgen en te houden. En dus is alles op alles gezet. En dat tekent ook wel de man. Dat hij gewoon gaat tot het naadje. Dus echt helemaal on the edge was dit.
Ja.
Want dit kon eenvoudig niet mislukken. Als het mislukt was, dan was hij er geweest.
Ja, maar dat vind ik toch interessant. Ben je er geweest en toch heb je in Zwitserland nog 3 miljoen geparkeerd? Of ben je er geweest, ik heb een schuld van 100 miljoen? Persoonlijk.
Nou, hij was echt helemaal door zijn geld heen. Dus dat was echt...
Dus een persoonlijke schuld?
Hij was er helemaal doorheen. Omdat ondertussen liep natuurlijk Tesla, dat verhaal liep ook. En daar was het ook nog niet dat er de miljoen in op dat moment binnenstroomde. Dus het was aan 2 kanten, vloog het werkelijk eruit. En dat was de enige manier van overleven was die raket in de lucht halen. Om te laten zien aan de NASA... Dat ding, dat blijft ook echt in de lucht. En daarna was, en dat was ook wel weer slim, dat hij niet ging voor het volledige pakket. Het volledige pakket was een raket de lucht in en dan inderdaad op een platform laten landen. Nou, dat liet hij even verwijzelijk uit zijn hoofd. Hij kon toen aantonen dat hij in staat was een raket te lanceren van de NASA, lang best.
Ja.
Nou, en dat was, dus het heeft toen echt, dat was rond 2007 volgens mij. Toen heeft het er echt om gespannen. 2006, 2007 heeft het er echt om gespannen.
En ik denk dat je kunt zeggen dat dat ook een kwaliteit is van hem. Want dat soort gebeurtenissen, daar zijn er een hele hoop van. Hè? Ook bij Tesla. Ja. Dat van die cruciale momenten.
Ja, daarom, ja.
Als
onwijs
dit
interessant.
Mis was gegaan. Weet ik veel. Het op een gegeven moment winstgevend worden bijvoorbeeld. Dat was volgens mij ook zoiets.
Ja, want de leningen liepen af. Dat ja, was,
als dit misgaat, dan is het echt einde verhaal. En er zijn verschillende van dat soort momenten geweest.
Ja.
En zoekt hij dat op? Ja. Of is dat toeval dat het hem overkomt?
Hij zoekt het op en hij is ijzingwekkend kalm. Want dat is ook wel mooi beschreven. Niet in zijn biografie, maar is later uitgekomen van een aantal van die medewerkers die op die atol zaten. Hè? En die zei nou, het was iedereen was bij de derde keer helemaal verslagen. Van iedereen had zoiets van, joh, dit is het einde. Ja. Het houdt op. Van tevoren was altijd gezegd, 3 keer, dan is het klaar. Weet je, en de derde keer ging fout. En hij liet zich toen een kwartier, liet hij zich niet zien. En na een kwartier kwam hij met een complete analyse waar het aan had gelegen. Hoe de motoren veranderd moesten worden. Hoe ze dit, hoe ze dat. Dus ze waren flabbergasted, weet je. Want iedereen was totaal niet vatbaar ontvankelijk voor dat soort ideeën. Maar hij had ondertussen in dat kwartier had hij een totale rationele analyse gemaakt van wat er mis was gelopen.
Klopte dat ook, voor zover jij dat kan horen?
Ja. Ze zijn toen wat dan weer met vernieuwde krachten aan de slag gegaan in die vierde. Dat was gewoon joef. Dat ging wat dat perfect.
Ja.
Dus dat zijn van die staaltjes, weet je. Terwijl iedereen dan eens even denkt, even afschakelen. Jong, ik zie het ook niet meer zitten. Of ik weet niet. Dat soort momenten kent hij niet.
Ja.
Het is door. En denken. En dan is hij juist op zijn best. En dan lijkt het wel als een soort megacomputer naar boven gaat lopen. En dat hij dan ook weer precies gaat uitvogelen. Wat kan het dan geweest zijn? En, nou ja, dat is het mooie ook van ingenieurs, vind ik. He, van de ingenieursmentaliteit. Ja. Uiteindelijk heb je wel een oorzaak, vind je. Hè? Dus het is niet wishy-washy gedoe.
Mm-hmm. En hij raakt dan blijkbaar niet onder de indruk van dat zijn fortuin op het spel staat of eigenlijk al weg is. En ik denk dat hij net zo min onder de indruk is ervan dat hij nu de rijkste man van de wereld is. Of nummer 2 misschien op dit moment.
Nou, dan komen we helemaal in deze tijd. Ik vind hem, maar dat is te kijken. Als je nou kijkt, wat zijn de grote verschillen die 5 jaar geleden? Dat is er 1 van de verschillen. De andere komen zo nog wel op. Is dat toch een beetje de geld, de macht, de roem naar zijn hoofd is gestegen.
Oké, dat toch wel.
Ik vind eerlijk gezegd de laatste tijd hem zich ook steeds meer als een soort halve popster ontwikkelen.
Met al dat getwitter en zo bedoel je?
Ja, maar ook ze met popster allemaal omringen. die Saturday Night Live. Joh. Het, voor fans is dat heel leuk, maar eerlijk gezegd, ik vond het tenenkrommend wat ik daar die sketches.
Dat was inderdaad tenenkrommend.
Oh, ik dacht, my god, weet je. Maar dat koopt hij dan, hè, zijn tijd.
Ik heb eigenlijk geen grappen voorbij zien komen.
Maar heeft hij een heel team blijkbaar toch ingehuurd, weet je. Van hij zal zelf niet bedacht hebben dat hij als Super Mario moest gaan rondlopen. Maar zijn gedrag is soms ook van dat grillig. Bemoeit zich met van alles. Een soort happy tweeter, weet je, die overal bemoeit zich
maar
mee.
Misschien komt dat er ook nu meer naar buiten. Omdat het nu zo een. Omdat het zo groot. Omdat hij dus de rijkste man is. Omdat Tesla lekker loopt. SpaceX loopt lekker. En je kan kritiek hebben dat Tesla niet echt goed loopt. Maar goed, het weet je, het is toch een aardig. Ja. De marktwaarde is vrij redelijk. Dus daarom komt het misschien. Staat hij meer in de schijnwerpers daardoor.
Nou ja, je proeft bij mij een lichte teleurstelling. Ik was een periode die net vooraf ging aan dat boek eigenlijk. Dat vond ik erg. Dat was zo'n creatieve periode. Naar alles en hij was in dingen bezig. Het had allemaal de belofte van dit wordt nog mooier. En dit gaan we nog doen.
Hoe had hij zich verder moeten ontwikkelen? Wat was jouw ideaalbeeld geweest?
Nou ja, we even kijken. We schetsen in dat boek 3 scenario's. Wat zou kunnen gebeuren? Dan kom ik zo op mijn ideaalbeeld. Het ene was een soort Elon Musk rules the world. Dat was toen echt een reëel beeld. Van hij ontwikkelt eigenlijk al. Hij was toen bezig met Hyperloop en de Boring Company. Was
Solar City noem
maar. Dus hij heeft een soort imperium waar je bij wijze van spreken van wieg tot het graf door Elon Musk.
En Jeff Bezos.
Dat is niet geworden. Tweede scenario, dat was in feite een implosie-explosie scenario. Weet je, hij leeft als een zot. Hij werkt alleen maar. Hij rijdt zichzelf over de kop of weet ik van wat allemaal. Kiest dan ook soms voor gevaarlijke
burn-out-achtige klachten.
Burn-out-achtige dingen. Of hij implodeert.
Psychoses,
aan Howard Hughes, weet je. Sluit zich af achter hoge muren en we horen nooit meer wat van. Dat is een optie. Is het ook niet geworden. En derde optie, dat MASA hebben we dan genoemd. Hij neemt een soort. De NASA neemt hij over. Of tenminste alles wat daar gebeurt. Maar dan Mars. En niet de N, maar van de M van Mars. Dus hij richt zich, hij verkoopt Tesla. Hij verkoopt al die andere flauwekul. En hij richt zich puur op de ruimtevaart. Daar ligt eigenlijk, als je het mij vraagt, zijn hart. Want je kan niet in zijn ziel kijken.
Dat is wat Jeff Bezos nu doet. Hè?
Maar dat is een ding volgens mij. Ja. Daar, je ziet ook met al die andere dingen. Als het over AI gaat, dan is het heel slim. Het is heel ding. Maar als je ziet, waar wordt hij echt als een kind? Als die weer zo'n raket met een Tesla erin de lucht in heeft gestuurd.
De BFR.
En dat soort dingen. Als hij het heeft over zo'n Dragon en zo'n Falcons. En ik weet het allemaal niet.
Dat is volgens mij ook het zwakke punt. Dat wil hij zo graag. Dat hij het zicht verliest op de technische en andere menselijke beperkingen.
Ja. Ja.
Dat is mijn overtuiging tenminste. Ja.
Dat zou wel kunnen, waarbij ik me altijd wel laat vertellen door de echte fans. Kijk, er zit en onderschat hem nooit. Hè? Want in het begin dacht ook iedereen, had hij een masterplan had hij opgesteld en iedereen lachte midden in zijn gezicht uit. Nou, heeft het wel aardig gerealiseerd. Dat tweede masterplan, idem dito.
Ik bereid me ook voor in het ongelijk gesteld te worden.
Ja, en is een masterplan met die Boring Company. Dat is nu eigenlijk dat is een mislukking, zeggen we dan.
Ja, dat is kletskoek.
Zeg André, als je ooit naar Mars gaat, heb je die technologie nodig. Want hij heeft in feite onderaardse steden en onderaardse wegen. In Mars heeft hij gepland. Dat is de enige manier dat we daar kunnen wonen.
Oké, okay, dus je zegt eigenlijk, het doel van de Boring Company is niet om het verkeersprobleem in Los Angeles op te lossen. Het doel van de Boring Company is om die technologie te ontwikkelen zodat je hem op Mars kunt gebruiken.
Dat je hem daar kunt gebruiken. Dus hij is voortdurend bezig. En ik sluit dat niet uit van hij steeds is hij gebleken dat hij een paar stappen op iedereen vooruit was. Op het moment dat wij nog zeggen van Boring Company, wat is dat nou, een flauwekul en een tunnel, is hij lang 10 stappen vooruit nadenken over hoe zit het op Mars eruit. En,
Maar 34 minuten geleden vertelde je dat hij een soort, nou vertelde ik, maar dat was mijn conclusie, een Messiascomplex heeft. En naar Mars gaan, oké, dat is Messiascomplex, maar het echte issue, bijvoorbeeld een groot issue op aarde, is bijvoorbeeld het klimaatprobleem. Dat doet hij via Tesla, maar het is natuurlijk ook maar een maniertje. Waarom zet hij dan niet als een, hij is toch groter als dat hem lukt, dat hij daar een innovatie in doet?
Ja. Hij rationaliseert als volgt, hij heeft eigenlijk de aarde opgegeven. En hij heeft het leven op aarde opgegeven. En hij wil met een elite, wil die een nieuw leven, een nieuw menselijk leven gaan starten op een andere planeet. Dat is in feite steeds dus, verhaal
dan
wat hij
dat is zijn verhaal, denk ik, maar dan is hij dus echt de weg kwijt.
Ja, ja,
ja. Ja, precies.
Ja. Nee, dat,
want dat is onzin.
Ja.
En overigens, als het gaat om het rationaliseren van de keus voor SpaceX en niet per se voor Tesla of SolarCity of iets dergelijks, dan snap ik dat weer wel. Want het vergroenen van de planeet. Hè, misschien is hij van de overtuiging dat het niet kan, hoor. Maar als hij van de overtuiging zou zijn dat het wel kan, dan kun je zeggen, oké, er zijn genoeg mensen mee bezig. Dat gaat wel lukken. Dat zou mijn verhaal in elk geval zijn. Ja. Daar heb je Elon Musk niet voor nodig. Dat lukt toch wel.
Ja.
Maar mensen naar Mars krijgen, gesteld dat dat kan, dat geloof ik dan persoonlijk toevallig weer niet, maar stelt dat dat kan, dan heb je daar wel degelijk Elon Musk bij nodig.
Ja, ja. Maar bedenk ook dat in de omgeving waar die dan zitten, Silicon Valley, of deels nog zit, dat daar lopen gekke knakkers rond. Hè? En ik heb in het verleden een aantal van die lui gesproken. Kurzweil, die dan gelooft ook in een soort, weet ik veel wat, weet je, en andere dingen. En ook die
Peter Thiel. Ja, die wordt 176, wordt die man, hè?
Ja, dat denkt hij.
Ja, en die Thiel, die dan ook een soort dingen heeft, die dat door op zee, zo'n kolonie, weet je, van mensen. Ja, en ze hebben allemaal, op Nieuw-Zeeland, hebben al die bossen daar, hebben ze allemaal een soort bunker voor het geval dat er atoomoorlog. We zijn er allemaal van overtuigd, er komt atoomoorlog.
Iedereen gaat dood behalve zij.
En iedereen gaat dood behalve wij. Dus weet je, dat zijn ook de kringen waar wij, we hebben er niks mee. Dus maar dat als je daar rondloopt en het viel mij op, toen ik zelfs na 2 weken allemaal dit soort lui geïnterviewd hebbende, dat ik zoiets had. Ik ben zelfs begonnen ook een steek bij mijn bossen zitten. En gelukkig heb ik een Zeeuwse vrouw die lekker nuchter is. Dus die had zoiets van de loon kom je naar huis, joh.
Hey, even een beetje, niet helemaal terug. Maar kijk, als je kijkt naar de auto-industrie, dan komt hij, dat disrupt hij dan. Dus hij is eigenlijk goed als je een slome industrie hebt. Auto-industrie, Tesla, NASA, slome industrie. En dan komt hij, hoe het met SpaceX. En de Boring Company is eigenlijk, dat is eigenlijk is nieuw. Als je kijkt naar SolarCity, nieuw. Als je kijkt naar, wordt de Neuralink, nieuw. Ja, niet helemaal nieuw. Maar snap je, dat zijn nieuwe ontwikkelingen. Niet een bestaande grote industrie die je disrupt. Het is nieuw. En mijn analyse is dan, de bestaande industrie disrupten met het anders doen, het Silicon Valley-achtig gaan doen, dan lukt, dan heeft hij best veel succes. Maar iets nieuws, echt iets nieuws, een hele nieuwe categorie maken, dat is toch lastiger. En dan zeg je van, dat is voor iedereen lastig. Maar toen zat ik te denken bij mezelf. Steve Jobs is echt een nieuwe categorie geworden. Een mobiele telefoon, dat bestond ook als smartphone. Maar dat was wel een nieuwe categorie dat de hele wereld veranderde. Ja. Dus dat is toch wel anders. Ja. Dus hij moet eigenlijk stoppen met een nieuwe categorie. Hij moet dus een slome categorie nemen. En daarin innoveren wil hij succes hebben.
Ja.
Is mijn analyse van de laatste 20 jaar.
Goed gezegd. Wat hij steeds doet is inderdaad iets. Nou ja, je zou kunnen zeggen de energie. Van dan moet je een puree nemen. Dus die zonnepanelen, dat was dan. Dan kan je zeggen dat is nieuw. Maar de energieindustrie is natuurlijk hopeloos verouderd. Dat is
ook sloom.
Sloom, log. Alleen daar heeft hij. Ja, daar heeft hij te weinig. Tenminste, ik denk dat het de eenvoudige weg ook niet gelukt is. Het zat in dezelfde periode. Zat het eigenlijk in de opschalen van Tesla. Het opschalen van SpaceX. Daar zat dan ook nog dat Starlink aan vast. Hè? Die is dat het ontspannende.
Ja, zo gehad.
Dus dat hebben we ook nog. Hè? Dus dat is wat daar betreft. Ja, dat vergeten we dan eventjes. Maar dan zitten we daar ook in een communicatievlak. Daar roert hij zich dan ook nog. En dat Solar City, dat bestond bij de gratie van belastingen. Maar toen die belastingen wat dan er werden opgeheven, en zeker onder Trump, was het natuurlijk helemaal onbegonnen werk.
Klaar.
Ja, het was klaar daarmee.
Ja.
Dus,
Oké, we waren weer even chronologisch. We SpaceX, dat hebben we een beetje gehad in het begin. Toen kwamen we bij Tesla, begon die. Eerst die Roadster.
Ja.
Dus groot succes.
Ja.
Deed hij bewust.
Ja, heel kleine oplagen, maar in ieder geval allemaal uitgeprobeerd. En gewoon naam gemaakt daarmee. Hè? Van iedereen had het ineens erover.
Ja.
Want dat was gelijk iets van, ik kwam binnen als een ding. En nou ja, toen natuurlijk vervolgens dat Model S. Wat in feite een soort silver bullet voor de elektrische auto was.
En wat we net al zeiden, een paar keer wel echt op de afgrond gestaan. Het beloven, bijvoorbeeld mijn auto Herbert, die is mijn nieuwe. Die zou eerst in augustus komen. En inmiddels is het alweer november geworden. Nou, ik denk dat ik hem echt Q1 2022 heb. Het wordt alleen maar weer uitgesteld.
Ja.
Dat is echt vermoeiend.
Ja.
Maar het erg is, ik denk, ik hou mijn schouders op. Ik denk, het zal wel.
Hij komt wel een keer.
Ja, maar dat is toch gek. Weet je, dat accepteer je. Je accepteert dat dus allemaal. Ja. Al die shit.
Ja, en hij legt zich natuurlijk steeds deadlines op die eigenlijk niet kunnen.
Doet hij dat expres bewust?
Ja.
Om de anderen mee te nemen? Of?
Ja, nou, het is een soort methode van stretch goals. Maar die voortdurend gewoon iets neerzet. En dan moet het klaar zijn. En dat gaat kosten wat kost, gaat dat gebeuren.
Weet
je? Dus dat is echt is ook alleen de enige manier om echte versnelling aan te brengen. Want als je dat niet doet. Ja, dan kijken ze wat hier de afgelopen maanden gebeurd is met een vaccinatiebeleid. Een heel ander terrein. Maar ja, daar waren geen stretch goals, waren helemaal geen goals. En dan was het zoiets van, in de zomer of zoiets dergelijks, whenever that may be. Nou, een stretch goal, dat is dan echt alles naar voren halen, zeggen jongens. Niet in de zomer, binnen 2 weken. En dat doet hij voortdurend. En dan komt er ook een soort creativiteit vrij. Want ja, dan kan je ook niet op de traditionele manieren gaan denken. Dus moet je ook naar je productiemanieren moet je heel anders gaan denken. Nou, dat heeft hem met dat Model 3 heeft hem dat bijna opgebroken. Want hij wilde dat echt door robots. Dat was de enige manier dat hij dat kon laten doen.
Verhaal.
En dat was die periode dat hij ook op zijn werk sliep. En ook half gaga was en de gekste ideeën had. Weet je, over zijn, Tesla, Kila. En ik weet het allemaal niet wat hij nog ging lanceren. Dus toen denk ik echt...
Die vuurspuwer had hij dan nog om even... Ja.
De vlammenwerper.
Nou, dat was echt een periode van chronische overspannenheid.
Ja.
Maar
dat kwam omdat hij dus een productielijn op moest zetten. En dat zette hij op als software. Maar een productielijn, dat ligt heel nauw... Werkt dat in elkaar? En normaal, de autobedrijven zeggen, dat kost 3-4 jaar, wil je dat helemaal optimaliseren? En bij hem moest het gewoon...
Dat moest in een paar weken, in het pad. En dat werkt natuurlijk wel. Die robots, dat moet helemaal precies op elkaar zijn afgestemd. En dat lukte maar niet.
Gebruikt hij in onderhandelingen veel macht? Is die hard dan? Zeg maar om chips, want nu is er een chipgebrek. Daarom is mijn auto zo laat. Maar is die dan...
Nou, hij is vooral slim. Kijk, op het moment dat hij in de underdog-positie is... dan is hij wat dat betreft heel charmant. En heeft ook een hoge gunfactor. Er zijn een hoop elementen die we net zeiden. Dus gestotter. Zijn quasi er niet bij zijn. En alles en dingetjes. Ja, dat geeft toch wel een gunfactor. Maar nou, als je ziet hoe hij onderhandeld heeft... bijvoorbeeld over die Gigafactory... met die verschillende states in de Verenigde Staten... dat is net zo hard als Jeff Bezos, weet je. Dat is gewoon... keihard. Dat gaat gewoon puur voor de belastingcenten en wat ze allemaal krijgen aan subsidies en weet ik wat allemaal. En dat doet hij zelf niet, maar hij heeft gewoon een inmiddels ook natuurlijk een hij geeft het meeste aan lobbyisten uit te geven van alle bedrijven in Silicon Valley en omstreken. Ja? Dus het is echt ook wel een mean bedrijf is het, weet je. Van,
nee jongens, we redden de aarde met elektriciteit.
Ja, maar goed, al die lobbyisten, weet je, die alleen maar
zitten. Ik wil het echt nog over de memes hebben, hè? Dat het hij de voorloper is van de memecultuur. Dus weer nu is dat, hè?
Ja.
Nou ja, hij is natuurlijk het grote voorbeeld dat de hele meme-cultuur dat nu naar de echte wereld gaat. En de Dogecoin, hebben we het al even heel kort, is het beste voorbeeld. Wat vind jij daar nou van?
Nou ja, ik moet wel zeggen, ik vind het ook wel weer een grap dat die weer in slaagt om een alternatieve financieringsbron te vinden.
Ja.
Weet je, dat, en dat op een hele slimme manier. Nou ja, ik schrijf in dat boek Muskmania. Dus hij had die mensen had hij om zich heen. Dat heeft 60 miljoen volgers. Weet je, die hem ook dagelijks volgen. Die helemaal wild van hem zijn. En hij hoeft maar een scheet te laten, bij wijze van spreken. Of dat wordt ook weer. Dus hij denkt, ja, maar daarmee kun je de koersen kan je gaan beïnvloeden. En die cryptocurrencies is natuurlijk leuk. Want er zit maar ook een nieuw element in. Dus hij is daarmee aan het spelen. En weet ik wat allemaal.
Ja. En weet je, er wordt schande van gesproken, maar ik denk zelf toch ook die 60 miljoen mensen, het zijn over het algemeen wel gewoon volwassenen. En als die op grond van een tweet van hem als idioot de Dogecoin gaan kopen of verkopen, kan mij wat schelen. Dan moet Musk maar tweeten en dan moeten die mensen dat maar doen.
Ja, en hij weet het ook nog als een goed doel. Weet hij. Dat vind ik het knap, hè? Dat hij zegt, ja, het gaat voor de maanreis.
Ja.
Of voor de marsreis. Dus jongens, eigenlijk verlies je geld, maar het is voor een goed doel. Nou, dat vind ik het knap. Je bent je centen kwijt, dankzij zijn gedrag. En ondertussen draag je ook nog bij aan de redding van de wereld. Nou ja, mooier kan het
maar
niet.
Denk je nu dat hij die 1,5 miljard aan hoe de bitcoin had gekocht en toen die tweet eruit had gezet? Dus dat had hij al 3-4 weken.
Ja, maar weet je, ik vind om hem dan van koersmanipulatie te beschuldigen, dat vind ik toch een beetje raar.
Ja.
Want weet je, het is dus zo gegaan. Hè? Hij heeft waarschijnlijk in het geheim hebben ze bitcoins gekocht bij Tesla. En toen ze die bitcoins eenmaal hadden, toen is hij erover gaan twitteren. Ja, weet je, het is een beursgenoteerd bedrijf. Ze moeten het bekendmaken.
Ja.
Dus je kunt niet zeggen dat hij het bekendmaakt om de koers omhoog te jagen. Nee, hij moet het bekendmaken. Dus, ja. En het gevolg is, ja, dat weet iedereen, dat de koers dan omhoog gaat. Nou ja, dus dan zou je moeten zeggen, het is heel doortrapt van omdat hij bitcoin heeft gekocht. Maar ja, dat recht heb je dan weer.
Ja.
Dus zeur niet. Ja. Vervolgens is hij gaan twitteren, ook weer per tweet. Ja, dat is dan zijn stijl. Kun je goed of slecht vinden. Dat Tesla ophoudt met bitcoin te accepteren. Ja. De koers is in elkaar gedonderd. Op dat moment had Tesla niet bekendgemaakt dat ze bitcoins hebben verkocht. Waarschijnlijk hebben ze dat ook inderdaad niet gedaan. Ze hebben nog altijd niet bekendgemaakt.
Oh, okay.
Dus van 2-1. Of hij is aan het begin is hij aan het koers manipuleren geweest in zijn voordeel. En heeft hij bij het intrekken van die betaalmogelijkheid heeft hij koers gemanipuleerd in zijn nadeel.
Ja.
Dus dan moet je ook ophouden met zeuren. Of hij heeft bij geen van beide heeft gewoon gedaan wat hij vond dat juist was.
Ja.
Enige vind ik dat het niet zo erg consequent is om wel op te houden met het accepteren van bitcoin. En dan toch die bitcoin zelf in portefeuille te houden. Dat wringt.
Ja, maar dat kan
die als niet consequent. Maar ja, weet je,
dat kan wel.
Heeft Johan Cruijff nog eens gezegd dat het consequent moet zijn.
Nee, maar je kan als bedrijf ook goud, en dat is niet zo handig, maar ook goud aanhouden. Dus je kan natuurlijk ook gewoon een fixed asset willen hebben.
De eenvoudigste verklaring, dat is dan Occam's Razor, zal ik maar zeggen. Hè. De eenvoudigste verklaring is waarschijnlijk de juiste. Dat is dat hij met die stap om geen bitcoin meer te accepteren heeft geprobeerd een of andere subsidie binnen te slepen. Dat is een speculatie die ik heb voorbij zien komen. En denk van ja, weet je, als zo'n kleine concessie, want wie betaalt er nou met bitcoin, jongens? Hey, hallo. Zo'n kleine concessie je helpt om je gezicht te redden tegenover de regering, hè, die toch graag groene beslissingen wil nemen en zo, dan is dat waarschijnlijk een slimme zet.
Ja. Maar het interessante vind ik ook dat dus één persoon in de je doet iets digitaals en je beïnvloedt dus op zo'n een grote wijze de maatschappij. Dus mensen inderdaad 60 miljoen weet je volgens of weet ik hoeveel. Weet je, dat wordt een ja, er ontstaat iets.
Ja.
En
ja.
Je kan zeggen, mensen zijn volwassen.
56,4 miljoen volgers.
Ja, maar dan kan je zeggen, de mensen moeten dat zelf weten. Weet ik, maar weet je wel, dan gaan we even verder. Maar als mensen natuurlijk in armoede zichzelf storten. Ja, dat is gewoon voor de samenhang in de samenleving niet zo handig. Als het te veel mensen zich in de armoede storten. Er moet wat stabiliteit blijven. En hij kan voor instabiliteit zorgen.
Ja.
En daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden.
Dat is een klassieke, ik noem een wavemaker. Het is wat hij maakt golven. Letterlijk en figuurlijk, maar digitale golven. Weet je? En je wordt er echt door overspoeld. Weet je? En sommigen zullen daarin gedijen, maar het is niet een wereld die echt gelijker wordt of ook daarmee vrolijker wordt voor iedereen. Het is echt wel een wereld van een enkelen die de overhand daarin krijgen, die eraan winnen. Het zijn eigenlijk allemaal casino-achtige spelen. Weet je, dus op zichzelf, maar dan op een gigantische schaal. Dus waarbij sommige slimmerikken die er vroeg bij zijn en aan het begin van de golf zitten er gigantisch op verdienen.
Ja.
En de rest er gigantisch op verliest. Dus ja, dat zijn wel. Maar goed, er zit weer het morele spectrum.
Maar waarom ook interessant? Omdat Elon Musk is nu de man. En de wereld die hij neerzet, moet je dus als samenleving, als mens, moet je eigenlijk ook daartegen kunnen. Want jouw reactie was, ja, ik vind het, weet je, de laatste 5 jaar, ik vind het niet zo prettig, want weet je, dat voelt niet goed. Maar je kan redeneren, ja, jammer, je zou wel moeten. Je moet mee met dat het heel erg volatiel is. Gaat alle kanten op dat Elon Musk iets beslist. Dat mijn auto ineens een jaar later komt en ik heb hem al betaald. En weet je, en dat mijn auto het niet doet. Misschien moet je daar. Nee, maar dat is in de
rijden, minder ver rijden. Dat is ook een soort. Weet je, en software aanpassen.
Dus weet je, we zitten in onze oude gedachten. Zitten we van, nee, dat kan niet, belachelijk. Je weet, als ik betaal, moet nu die auto en die auto mag niet stuk. Maar in het denken van hem, dus misschien wel in het nieuwe denken over 10 jaar, is wat wij nu zeggen heel gewoon. En dan moeten we dus daarin mee. Wat voor ons oude mannen, is best lastig. En daarom vind ik dit interessant.
Ja.
Denk je dat we erin mee moeten of zal het meevallen?
Nou, ik denk wel.
In de mania van Musk?
Nou, niet alleen in de mania van Musk, want hij is ook maar een exponent van een veel dieper gaande digitale ontwikkeling. Enfin, vertellen jullie ongetwijfeld genoeg in jullie rubrieken. Ja. Maar dat heeft echt allemaal te maken met de mogelijkheden die er zijn. De snelle veranderingen, maar ook alle verbindingen die er zijn. En de mogelijkheden die er zijn om heel snel informatie te verspreiden. Daar ook alles mee te doen, ten goede en ten kwade. Het enige wat ik eigenlijk de afgelopen jaren aan hem merk, is dat hij het als een soort spelletje begint op te vatten. En er zit natuurlijk altijd een element van spel zit erin. In speelsheid. Huizinga. Dat je soms aanvraagt, ja, neemt hij nou serieus? Of ben je nou echt een beetje de kwajongen, het stoute jongetje aan het uithangen? En wil je eigenlijk alleen maar de aandacht hebben die je vroeger in je jeugd ontbrak?
Dat is dat sterrengedrag. Ja, omdat je papa
Maar goed, weet je, dus dat heb ik er een beetje bij. En soms, dan met dat gedoe met die Thaise jongens en daarin in die grot.
Oh, ja, dat sloeg ook echt helemaal op.
Pedofiele verhaal.
Met de pedofiele verhaal. Zijn COVID-reacties. Die natuurlijk ook helemaal absurd waren. Maar ja, het tekent hem ook weer. Weet
samen met Joe Rogan.
Hij zit er gewoon achter zijn burg. Dus hij heeft nergens iets mee te maken. Hoog is een verscholen in de heuvels.
Hoe woont hij?
In een heel. Alle verhalen daarover. Al zijn huizen zijn heel clean. Dus wat dat betreft leeg. Stomme verbazing. Nou ja, eigenlijk juist. Dus inderdaad, Jobs had dat ook. Maar daar had nog mensen iets van een zen-achtige. Weet je, die had nog iets van die. Maar bij hem is het gewoon zijn enige ruimte waar iets staat. Dat is een game-ruimte. Die is ook het grootste. Dat is gigantisch. Nou, daar staat dus een bank. En dan zit hij dan de hele nacht, schijnt hij daarop te liggen. En dan zit hij te gamen. En als hij niet zit te gamen.
Maar hij heeft toch ook een vrouw of een vriendin of zoiets?
Nou ja, hij heeft verschillende. Ja, maar goed. Goed. Achter elkaar. Hè. Dat is een.
Serial
womanizer.
Zeker. Zo monogaal, zo'n man.
Maar weet je, dus wat hij nu heeft, is dus ook weer een soort artiest die volgens mij ook altijd de hort op is. Hij heeft 5 kinderen. 2 honden. En wat is eigenlijk de journalisten die hem wilden interviewen een paar keer. Die waren totaal verbaasd. 5 kinderen. Er is geen kinderspeelgoed te vinden. Er is ook niks in het huis te vinden wat maar enigszins iets herinnert naar iets persoonlijks. Dus nergens een foto of een trofee of iets. Het is helemaal kaal. Of 2 honden. Er is ook niks wat refereert dat er honden zijn. Weet je, geen hondenmand of zoiets dergelijks. Dus het is echt wel weird is dat.
Nou, werkt 100 uur per week.
En gewoon alles is opgeruimd. Ja, en werkt.
Nou, wat is werken, maar hij.
En pendelt voortdurend heen en weer. Ja.
Wat een leven.
Het is echt, ja, je kan je er niks bij voorstellen. En het is dat je denkt, ja.
En zijn directe team, hoe ziet dat eruit?
Nou, er is geen één direct team. Dat is een kenmerk eigenlijk van een hoop van die bedrijven in Silicon Valley trouwens. Hè. Dat heeft hij overgenomen. Er is niet een vast team, maar het zijn, ze gebruiken het begrip teaming. Het zijn steeds wisselende teams met wisselende samenstellingen die steeds ontbonden worden, weer bij elkaar gestopt worden, al naar gelang de behoefte.
Maar is bij Apple toch niet zo?
Dus je, nou,
en Apple, bij Mark Zuckerberg samen met die Sandberg.
Ja, Apple had het natuurlijk wel bij zijn ontwikkelteams, had hij dat. Weet je. Dan nou, trok hij gewoon heel, stel maar goed, weet je. Maar ja? daar is hij verduurd mee bezig.
Dus maar hij heeft niet zeg maar 2 of 3 mensen die ja, alles voor hem doen.
Hij heeft een paar echt vaste getrouwen. En het interessante is, die zitten vaak dan ook nog een keer in zijn familiesfeer. Dus zijn neven, die 2 die bij SolarCity CEO waren, die duiken ook voortdurend op. Kimball, zijn broer, ook. Hoewel die broer, ja, die zit zelf in een soort vegetarische keten. Is die begonnen. Maar die zie je ook voortdurend in boards naar voren komen. En dat zijn dan echt. En een aantal vaste mensen die ze gewoon zo vaste getrouwen zijn. Maar daaromheen is het echt een komen en gaan. En is het gewoon echt helemaal afhankelijk van de kwaliteit. Dus als jij kan performen op de top. En je kan in zijn ogen minstens bij zo goed als hij. Weet je, en zelfs beter op bepaalde onderdelen heb je, is je kostje gekookt. Op het moment dat niet meer lukt, ben je ook weg.
Ja, je ziet ook echt goede mensen, die zijn even baf weg.
Dan is hij weg. En hij is ook voortdurend bezig nieuwe talenten te werven. Dus dat is echt iets van, daar besteedt hij echt veel tijd aan. Dus als je zegt van 100 uur werken, dan is hij ook nog eens een keer, zeker per week is hij 20 uur bezig, echt universiteiten af te struinen en mensen
voortdurend
bezig. Nou, in het begin wel. Ik weet niet hoe dat inmiddels is, maar hij, dat is wel, kijk niet voor zijn fabrieken, weet je. Dat niet, maar voor de topfunctie. Want het ging hier om het managementteams.
Ja, mensen
van zijn
ding. Direct bij.
Nou, dat zijn eigenlijk wel, dat gaat allemaal via hem. En dat is nog steeds, zo. Je krijgt dus echt een 2 minuten durende ondervraging. Waarbij die soort als een soort laserstraal dwars door je heen kijkt. En dan komt er een soort zo, of net als Keizer Nero, zou ik maar zeggen. Mooi. Duim omhoog, duim omlaag.
Voor de leeuw of niet. Ja. En als het duim omhoog is, dan word je voor de leeuwen geworpen. Als duim omlaag, dan ben je vrij mens.
Ja, maar de volatiliteit van die teams, die is gigantisch groot.
Ja.
Dus daar moet je niet gek van staan te kijken. Maar dat was in feite bij Jobs, hè. Daar hadden we het net over. Die had zo'n top 100, had hij. En elk jaar wisselde dat. Er was zo'n top 100. Die mochten ze bij elkaar komen. En niemand wist altijd wie in die top 100 zat.
Ja, maar de
en
dat top 13 altijd bij Musk. Met Sheila, met Ive. Weet je, dat waren zijn maatjes.
Ja, maar dat waren zijn maatjes. Hè? Dat waren de 2, 3. En de rest was allemaal.
We zitten inmiddels op 1-6 bijna. Dus we moeten naar de laatste vraag van Herbert. Als
nou,
je
een vraag. Misschien kun jij nog wat van zeggen. Of dit je wat zegt, Hans. Rutger van Zuidam die stuurde een tweet door, onder andere aan ons.
Oh, leuk.
Rutger van de blockchain dingen, zal ik maar even gemakshalve zeggen. Een tweet van ene croissant, die ik niet ken, in het Engels. Dus ik vermoed dat het een Engels of een Amerikaans iemand is. En die presenteert in een ellenlange draad, ik kan het allemaal nu niet samenvatten, een hele ingewikkelde theorie over wat Musk van plan is. Het is een theorie waarin alles met alles samenhangt. Ook Bitcoin bijvoorbeeld.
We gaan nog een uur door, jongens. Ja,
hij zou Bitcoin op het oog hebben als de currency voor Mars. Zo ver gaat dit. Dus het gaat veel te ver eigenlijk om hier serieus te bespreken.
Oh, het is een fantasie.
Maar ik wil het mensen wel aanraden om naar te kijken. En ken jij dit, Hans? Nee.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment ben ik er ook. Ik heb er zoveel van
dit
gelezen.
Dit gaat heel ver. En ik vond
er
het
zijn
ook te ver gaan.
Om exegeses. Er is een hele groep eromheen. Het is een evangelie.
Ja, het is. Het is
je hebt precies, allemaal pastoren die gaan uitleggen. En bijbelgeleerden. Wat hij nou eigenlijk bedoelt.
Het is ook niet allemaal echt bewezen. Nee. Maar ik vond het wel interessant genoeg om hier even te vermelden. Ik denk dat het in de show notes moet zitten.
Zeker moet dat.
En dan kunnen mensen het zelf tot zich nemen en daar iets van gaan denken.
Ja. Hans, ik vond het fijn. Ik heb genoten. Hans van der Loo, de Elon Musk-kenner. Dit was de Technoloog 236 of 237. Dat is nog te bezien. Herbert, bedankt.
Oké, ben bedankt.
Tot de volgende Technoloog.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.